Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag 18 mei. We hebben een paar kanonnen aan tafel om te praten over het seizoen van Feyenoord en ook zeker over Sparta en Excelsior. Met Emiel Schelvis, welkom. Harry van der Laan. En Geert den Ouden.
Dat is de eerste keer zo.
Deze samenstelling hebben we nooit gehad. Ik hoop dat ik zelf nog een soort van een vraag kan stellen af en toe bij jullie.
Dat ligt aan jezelf, Bart.
Ik mag gewoon ingrijpen als het te lang duurt.
Goeie vragen is altijd goed.
Oké, nou de eerste, het seizoen zit erop. Wat beklijft het meest?
Als ik over Feyenoord praat, dat ik denk, als ik spreek over mezelf, maar ik denk ook voor heel veel supporters, dat ze een teleurstellend seizoen hebben gezien.
Ondanks die tweede plaats.
Punt.
Ja, want het was een moeizaam seizoen, maar dat heeft wel een goed eindresultaat gekend. Kun je dan op naar een goed nieuwjaar? Is dit een basis voor een goed nieuwjaar?
Dit op zich is in ieder geval een heel leerzaam geweest om straks een heel goed jaar te krijgen. Maar daar ligt het wel aan wie er aan de knoppen draaien. Van bovenaf. En ook wat er met de selectie gebeurt. Op welk niveau die zich kunnen gaan bewegen.
Maar jij bent positief gestemd dus?
Ik ben heel positief gestemd. Ik zie Ajax op zijn gat liggen. PSV, daar verwacht ik toch enige metaalmoeheid. Ik denk dat Bos, als ik hem zo beluister, liever naar het Nederlands elftal zou zijn gegaan. Maar die optie was er gewoon niet. Dus hij gaat van de weeromstuit maar door bij PSV. En daar gaan toch een paar aardige spelers vertrekken.
Dat is waar. Harry, als je maar één keer wint in de laatste 13 wedstrijden, dat is toch maar iets minder dan de helft van een hele seizoenshelft. Zou het dan, als het niet het einde van het seizoen zou zijn geweest, nu crisis zijn bij Sparta?
Ja, natuurlijk. Ja, Sparta is een degelijke middenmotor en die moet bijna minimaal de helft van zijn wedstrijden winnen in een seizoen, denk ik. Ze komen daar niet eens in de buurt. Maar er is wel een reden voor. Als een trainer afscheid neemt en al heel vroeg afscheid neemt, in januari volgens mij, dan is het meestal dat het down gaat.
Ja,
down
het was wel iets later. En tegelijkertijd bij Telstar gebeurt precies hetzelfde. En die zie ik toch nog wel erg knokken om leiderbaan.
Maar voor die is het allemaal nieuw. En die zijn met degradatievoetbal bezig. Of als je in de middenmoot zit, staat er niet zoveel meer op het spel natuurlijk voor Sparta.
Nee. Nou goed, zometeen meer over Sparta en Excelsior. Eerst dus, als gezegd, een soort van seizoensoverzicht waar het Feyenoord betreft. Want dat is er veel gebeurd. Eerst nog even gisteren, Geert. Hoe was het voor jou vroeger om wedstrijden te spelen die nergens meer overgaan?
Zorgen dat je niet geblesseerd raakt.
Ja. Omdat jij naar een WK moest natuurlijk.
Ja, WK darts. Ja. Nee, omdat je op vakantie gaat. Je wil fit blijven voor het volgende seizoen. Het was vooral proberen wel die wedstrijden te winnen. Want verliezen is nooit leuk.
Nee. Maar je zat eruit te kijken naar niks.
En daarom was ik gisteren ook heel blij dat Feyenoord op het schakelprogramma van onze conculega's maar 3 keer voorbij kwam in de tweede helft. En we vooral op die andere wedstrijden konden focussen.
Ja, in ieder geval niet, Emiel, de slechtste nummer 2 uit de historie. Weliswaar doelsaldo, maar toch.
Dat is op zich statistisch juist wat je constateert. Ja. Maar ik heb ook wel heel de wedstrijd zitten kijken op een klein schermpje. Tegelijk met het schakelprogramma.
Ik ook hoor. Ja.
Want ik wilde het toch helemaal zien. Ik zag wel een klein beetje, ook ondanks het feit dat het dan nergens om ging, een klein beetje de oude kwaal waar Feyenoord een lange tijd last van heeft gehad. Wel weer een beetje terugkeren, namelijk het moment dat je met 3 spitsen gaat spelen. En een middenveldbezetting die, laat maar zeggen, ook met 3 man wordt letterlijk bemand. Ja, dan ontstaan er weer grote gaten. Pek Zwolle heeft echt wel mogelijkheden gehad om te kunnen voetballen. En dan vraag je je af, oké, wat gaat dan de werkelijke les van dit seizoen worden?
Ik zie nog steeds helemaal geen speelwijze hoor bij Feyenoord. Dat is mijn grootste probleem. Ja. We horen dan... Kijk, goede trainers over het algemeen, in de hele historie, die hebben een idee, zo wil ik gaan voetballen en zo gaat het ook gebeuren. Die wijken daar niet vanaf. Die hebben geen oude trainers nodig om weer een beetje op de rails gezet te worden. Die hebben geen advies van ons nodig. Die hebben gewoon hun eigenwijze meningen. En Van Persie had hij in het begin wel, toen hij begon. En daar had hij aan vast moeten houden, vind ik. En
ondanks, dan ga je ondanks blessures?
Ondanks blessures. Je hebt een speelwijze. En iedereen moet daarin mee.
Maar was hij dan tweede geworden?
Weet ik niet. Dat kan je toch niet zeggen?
Nee, maar dat was wel mega belangrijk.
Jawel, maar dit is toch bij toeval word je nu tweede. Je wordt tweede omdat de rest er helemaal gereed van maakte.
Ja, dat klopt.
Dat is de enige reden waarom je tweede bent geworden. Ja. Dus je kan beter elke goede trainer, en ik ga het dan even ze allemaal, Van Gaal, Hiddink, Advocaat, die hebben allemaal, zo ga ik voetballen. En dat hebben ze hun hele carrière gedaan. Roel Jans, die is nou de topscorer alle tijden met qua overwinningen.
Overwinningen.
Ja. Nee, maar die hebben gewoon, zo doe ik het.
En daar laat ik me niet alsof die trainers nooit gevarieerd hebben in hun visie.
Tuurlijk wel.
Want Van Gaal heeft bijvoorbeeld op een WK ook ineens...
Nee, ik ga de naam Adriaanse noemen. Die is daar veel meer balans in gaan vinden. Nee. Maar dat is natuurlijk in zijn beginperiode was het echt 90 minuten knallen. Expressie en dat was eigenlijk niet te doen. Maar tegen de gemiddelde clubs ging dat wel, maar tegen de grotere clubs liep hij echt vast. Ja. En dan later is hij daar balans in gaan vinden en is het gewoon een normale Europese topkreden wel geworden. Porto, Ajax getraind. Maar je moet wel een idee hebben van zo ga ik het doen. En dat begint al heel jong bij een coach.
Over de trainer van Persie komt inderdaad zometeen nog wel genoeg, denk ik, ter tafel. Eerst nog even over gisteren, Geert. Ja, je hebt dus alleen maar de hoogtepunten gezien. Dan heb je wel die goals van Hajj Moussa gezien, beide. Hij komt nu uit op 11 goals en 6 assists dit seizoen. Was hij de enige verschilmaker bij Feyenoord dit jaar?
Ja, maar nog steeds te weinig. We hebben hier talloze keren gehad over zijn rendement. En het excuus werd vaak aangedragen dat het eenmaal Hajj Moussa is en dat je dat moet accepteren. Maar wil Hajj Moussa doorgroeien naar een grotere club of naar een Europese topclub, dan gaat van hem wel verwacht worden dat hij dat beter gaat doen. Mm. Dus ja, voor Feyenoord was het voldoende. Hij stak er op vele momenten bovenuit. Maar voor de volgende stap is het, en voor de Champions League, hè, want die komt volgend jaar ook weer, is het te weinig.
Hij omhelsde zijn trainer van Persie na het maken van die 0-1. Wat zegt jou dat? Is dat een mooi signaal?
Ja, dat vind ik lastig. Weet je, ik denk dat heel Feyenoord weet, zowel de trainer als de selectie, dat ze een moeilijk jaar hebben gehad. De spelers individueel en Van Persie ook individueel. Elke week hebben we het daar ook over. Dus ik kan me voorstellen dat aan het eind van het seizoen dat het ook mentaal zwaar is geweest. Je hebt veel kritiek gekregen, ook Hajj Moussa.
Ja. Maar hij heeft hem altijd laten staan, hè?
Zeker. Nou, hij heeft hem wel eens een keer gewisseld, in de
twee
rust.
Twee keer, weet ik veel.
Maar hij kon hem ook niet te lang op de bank zetten, want dan was hij zijn grootste raket kwijt, om zo te zeggen.
Maar je hebt ook nog de topscorer van Nederland gewoon in huis.
Ja, waar het zeggen. Reda noem je niet. Ja.
Dus die maker heeft heel veel goede goals ook gemaakt. Ja. De enige kritiek is dan, hè, vaak niet in de grote wedstrijden. Maar ja, die kleintjes moet je ook winnen om tweede te worden.
Ja. En die haarband, daar kon ik ook niet zo goed
tegen. Dat vind ik minder ergens de neuspleister, moet ik eerlijk zeggen.
Maar bij Trauner kan ik hem wel hebben, hoor.
Ja, omdat het Trauner is. Maar de neuspleister op zich is natuurlijk onzin.
Trainer van Persie, nog even over zijn goede band met Hajj Moussa.
Nou, ik denk dat afgelopen seizoen al wel een rol heeft gespeeld, ook onze band, dat hij hier nu nog speelt. Toen heeft hij verlengd tot 2029 of 30 zelfs, uit mijn hoofd. Dus het mogen duidelijk zijn dat ik blij met Moussa ben. Het is een bijzondere jongen op de eerste plaats in een positieve zin. Ik vind het echt het hart op de juiste plek. Heeft de meeste minuten gemaakt dit seizoen. Dat geeft eigenlijk ook al wel wat aan. Hij is vandaag met zijn minuten over Watanabe heen gegaan. Dus hij is voor mij gewoon een hele belangrijke speler die ten alle tijde het verschil kan maken. En op die posities zoek je dat soort spelers.
Ja, Hajj Moussa, de veldspeler met de meeste minuten in Feyenoord.
Nog even
dit jaar.
Harry, tweede aanvoerder, laten we het even niet vergeten. Een van de vele beslissingen.
Laten we het erover hebben. Feyenoord kende een jaar vol blessures. Inderdaad, gedoe met de aanvoerdersband, onverwachte transfers, ruzies, doorgebroken jeugdspelers, een adviseur en uiteindelijk worstelend naar die tweede plek. Levert dat dan een voldoende uiteindelijk op voor Feyenoord?
Je mag aan het einde van de streep zeggen van oké, ze hebben de Champions League gehaald. Dat is heel veel geld voor Feyenoord, godzijdank. Want het biedt een basis naar volgend seizoen. Waar het nog belangrijker gaat worden, want dan is er nog maar één plek Champions League te verdienen. Dus er gaat een groot verschil in de bestedingsniveaus van de verschillende topclubs. Er is op dit moment maar één topclub in Nederland, de PSV, ontstaan. Nou, en daarom zal Feyenoord, ik zei net al, die gaan er aan de knoppen draaien. Daarin zal Feyenoord de goede stappen moeten gaan zetten. En daar lijkt het nu wel op, hè, met Eenhoorn en Rigaud die dan gaan komen. En ik hoop ook Van Bronckhorst nog in een soort van cocu-rol, zoals hij bij PSV wordt bemand, zodat je ook een goede verbinding tussen Varkenoord gaat krijgen en de selectie. Want daar heeft dat ook nog wel eens aan ontbroken, mede omdat Feyenoord niet in die piramide zit. Dus dat alles bij elkaar gevoegd, ja, zeg ik nogmaals, het zou een basis kunnen bieden, omdat er nu een blauwdruk komt van hoe het in ieder geval niet moet. En dan kan je zeggen, ja, dat zal de grote vraag zijn, ook aan deze tafel. Aan alle cafétafels, alle Feyenoordtafels hier in Rotterdam en omgeving, moet Van Persie een van die mensen zijn die aan de knoppen blijft draaien.
En wat zou jouw antwoord daarop zijn?
Ik denk van niet.
Omdat?
Omdat al die dingen bij elkaar hebben bewezen opnieuw, En luister, ik ben een Van Persie-fan. Ik heb het een en ander met hem meegemaakt, ook privé. Ik hou een beetje van die jongen zelfs. Maar ik vind, ik moet gewoon eerlijk zijn, hij komt de ervaring gewoon tekort. En het is echt een ervaringsvak. En hij heeft fout op fout op fout gemaakt.
Maar heeft hij dit jaar heeft dan uiteindelijk, die ervaring
nee, uiteindelijk heeft Dick Advocaat, daar mogen ze echt een klein standbeeldje van gaan neerzetten bij de Kuip. Want het is nu de derde keer dat hij dat doet. He, als trainer zelf, als hulpje van Van Bronckhorst. En nu ook als, zoals Harry hem terecht noemt, van een oude baas die nog even komt vertellen hoe hij de organisatie van zijn elftal opnieuw op orde moet krijgen. Ja. Alles bij elkaar gevoegd, ja, is het gewoon... Kan het eigenlijk niet.
Geert, jij zei vorige week aan dezezelfde tafel, op diezelfde stoel, dat je wel vindt dat Feyenoord door moet met Van Persie.
Nou ja, ik kan het voor een groot gedeelte, ben ik het ook wel met Emiel eens. Dus dat betekent wel dat ik ook wel met wat ambivalente gevoelens zit. Alleen, op het moment dat je een trainer zo lang laat zitten, zoals ze ook bij Van Bronckhorst hebben gedaan, en er is echt wel een verschil tussen Van Bronckhorst en Van Persie. Maar ja, dan kan ik me ook wel over het voorstellen dat je zegt, oké, we hebben nu dit traject gehad. En we willen Van Persie graag houden, mits, en daar hebben we het vorige week niet over gehad, mits dat je een technisch directeur hebt waar Van Persie echt wel naar moet luisteren. Hè? Dus we willen het zo en zo gaan doen. Kijk, uiteindelijk is Van Persie de trainer. Maar gezien de fouten die er gemaakt zijn, daar moet wel heel duidelijk een aantal dingen anders. Mm-hmm. Hè? Om een voorbeeld te geven... Van Persie staat er, als je bij de Varkenoord om je heen vraagt, van joh, hoe is het met Van Persie? Dan zou je bijna kunnen zeggen, wie? Die komt hier nooit. Of die praat nooit met ons. Of die belt ons nooit. Mm. Weet je wel, we geven het net aan. Dat is natuurlijk wel ook een heel erg belangrijk onderdeel van zijn taak als hoofdtrainer.
En dat is leren, Geert. Maar hij staat allemaal aan het leren. En advocaat kan toch niet voor eeuwig zijn handje vast blijven houden.
Harry, vind jij dat, stel, klopt, Van Persie gaat wel door. Moet je dan zijn wens om advocaat aan te houden, honoreren als je dadelijk de nieuwe algemeen of technisch directeur bent?
Ik denk dat het noodzakelijk is om in ieder geval een behoorlijk seizoen ervan te maken. Ja. Dat er inderdaad, wat mij wel ontzettend tegenvalt, is de assistenten eromheen daarin. Ja. Ja. Daar hebben we het helemaal nooit over. Maar er zit John de Wolf met 100 jaar ervaring. Haken, hoofdtrainer overal. Rijnen. Op een goed niveau getraind. En hoe kan het dan dat die geen enkele invloed hebben op het reilen en zeilen van Persie?
Nou gaan die ook waarschijnlijk weg, hè?
Ja, natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar dat is wel al die anderhalf jaar lang is dat gebeurd. En dat verbaast mij.
Dus je gaat een hele staf straks om Van Persie heen vervangen. Je wil advocaten bij haar. Allemaal om ervoor te zorgen dat Robin kan blijven zitten.
Nou ja, ik ben sowieso geen fan van aanvallers als trainer. Omdat ik denk dat ze daarin tekort schieten.
Beter analist, hè?
Perfecte analisten, zeer goede analisten over het algemeen. Maar als trainer zijn ze altijd alleen, of als voetballer zijn ze altijd alleen met het laatste stukje bezig geweest. Ja. En spelers die achter de bal spelen, middenvelders of centrale verdediger, je weet wel, die zijn constant bezig en ontwikkelen daarin ook tactisch vermogen en al dat soort dingen meer. Daar waren wij helemaal niet, jij bent ook een aanval, waren toch niet zo geïnteresseerd in hoe de organisatie stond als wij de bal verloren.
In mijn tijd, als ik het voetballen, nee.
Nee. Hij was helemaal niet geïnteresseerd.
Maar dat heb je zo 20 jaar gedaan en dan denk je, en nou ben je opeens trainen, dan moet je daar wel rekening mee gaan houden.
Harry, Van Basten, Van Nistelrooy.
Ja, het is allemaal mislukken ze. Ja.
En dat zijn niet de kleinste spitsen.
Nee.
Dat zijn geen grote jongens.
Maar sommigen willen dat nou eenmaal. En ze stappen ook allemaal veel te hoog in. Hè? Dat zien we nou bij Van Persie ook. Hij zat bij Heerenveen goed eigenlijk. Alleen, dat ging niet goed. Hij had misschien daar ook...
Maar Emiel Cruijff was er ook een aanvaller.
Want jij staat boven iedere discussie.
Goed. Over die fouten van Van Persie komen we ook wel weer te spreken. In deze terugblik eerst nog even de woorden van Van Persie zelf over dit voetbaljaar. Ik hoop dat ik te verstaan ben geweest.
Het is een lang seizoen geweest. Leerzaam seizoen geweest, denk ik. Maar ook zwaar. We hebben hoogtepunten gehad met elkaar. Maar ook wat dieptepunten. Ook wel... Momenten die heel pittig waren voor de spelers, voor de staf, voor mij. Alleen geloof ik er wel in, dat geldt voor iedereen eigenlijk, dat hoe je met dat soort momenten omgaat, dat uiteindelijk wel bepaalt hoe goede speler of trainer jij uiteindelijk wordt. En daarin moet je jezelf kwetsbaar opstellen. Dat doe ik, iedere dag weer. Zeker niet alles is... perfect gegaan. Ik heb daarin ook fouten gemaakt. Maar tegelijkertijd denk ik dat ik ook een heleboel dingen goed doe. En blijf ik openstaan en blijf ik samenwerken en blijf ik leren. En dat is dit jaar zeker wel gebleken. Ja.
Nee, maar dat laatste wat je zegt, dat leren, dat hoort niet bij een topclub. Dat hoort niet bij Ajax, Feyenoord of PSV. Dat hoort bij Helmond Sport. Of dat hoort bij desnoods Groningen of een kleinere club in de Eredivisie. Prima, kan je wel links en rechts wat fouten maken. Niet te veel, want dan ga je er ook daaruit.
Maar Harry, toch heeft hij misschien het maximale gepresteerd met de ploeg. Terwijl hij zo reflecteert. Bedoel, kampioen worden tegen dit PSV was toch eigenlijk ondoenlijk.
Het resultaat is alleen goed.
Weet je, het is heel makkelijk om nu zo even, na een wedstrijd tegen PEC Zwolle, even tussen twee regels te zeggen, ik heb ook fouten gemaakt. Weet je, dat vergeet bijna iedereen eventjes. Maar hoe lang heeft iedereen in het stadion, en wij zijn ook een soort van supporter, we willen ook graag dat het Feyenoord goed gaat, zitten wachten op enig zelfkritiek bij Van Persie, waar die een keer zou zeggen, dat heb ik eigenlijk niet zo goed gedaan.
Zoals met de aanvoerdersband?
Bijvoorbeeld, maar ook in persconferenties, hoe die zich opstelde. Weet je, over onderwerpen, gewoon terechte onderwerpen die aangesneden werden door journalisten. Hoe vaak hebben we daar niet op zitten wachten? Gewoon met mens zijn en gewoon zeggen, dat heb ik misschien niet zo goed gedaan.
Nee. Maar bovendien het hele spectrum wat je moet beheersen tegenwoordig als trainer. Hè, dat is dus een heel goed contact los van de scouting. Wie komen er nou daadwerkelijk bij? Hoe goed zijn ze? Wat kunnen ze die mensen die wij allemaal, met name Dennis de Kloeze, dan heeft verkocht. Hè? Want de Kloeze is een uitstekende verkoper gebleken. Iets mindere inkoper. Maar hoe goed zijn die mensen al? Dus naar je scouting toe, naar je medische staf. Een jaar geleden ongeveer, nog ietsje daarvoor zelfs, heeft hij gezegd, wij weten waar de blessures allemaal vandaan komen. We hebben de rode draad gevonden. We zijn een jaar verder en het is alleen maar erger geworden. Dus dat zijn al die aspecten bij elkaar die mede de zorg voor dragen dat jij als trainer van Feyenoord, de manager, mag ik het wel bijna noemen.
Zeker.
Dat je daar resultaat in moet boeken. Dat daar progressie in moet zijn. Dat daar een totaalplaatje ontstaat waardoor je kunt functioneren. En dat ben ik nog los, want dat ben ik met Harry eens, van het feit dat het voetbal beter had gemoeten. Feyenoord, je zou kunnen zeggen, als je heel positief bent, als Valente die ene bal die van de lijn wordt gehaald tegen PSV. Toen Feyenoord en PSV nog heel dicht bij elkaar lagen. Zelfs in die wedstrijd. Hoewel PSV wel beter voetbalde al toen, organisatorisch. Als die ene bal er wel in was gegaan, had Feyenoord dan nog lang met PSV meegedaan. Maar dat maakte niet meer uit, want daarna liep gewoon langzaam maar zeker de lucht eruit. En hebben we na een verschrikkelijke winter en een verschrikkelijk voorjaar
zitten kijken. Ja, want dit was inderdaad medio oktober. En daarna
maar de wedstrijden in de arena, in Eindhoven, in Enschede. Jongens, als je dat nog voor de geest durft te halen.
En dus moest er ingegrepen worden, Harry. En dat leverde een paar opmerkelijke transfers op. Zowel inkomend als uitgaand. Inkomend met natuurlijk Sterling, met Del, met Sint-Juste. Ja. En uitgaand met Bijlo en Timber. Die hele kwestie met Timber, dat heeft de boel behoorlijk laten schudden.
Onnodig.
Waarom vond je dat onnodig?
Nou, je had hem in de zomer gelijk weg moeten doen.
Afgelopen
zomer. Maar is
die kwestie uiteindelijk schadelijk geweest voor de trainer van Persie? Dat gedoe met Timber?
Tuurlijk.
Hij was niet helemaal fit toen de voorbereiding begon. Hij werd langzaam fit.
Oké, maar op het moment dat je Timber in huis hebt en hij blijft, had hij gewoon aanvoerder moeten blijven. Dan had je het maximale uit Timber nog kunnen halen voor een half jaar.
Is dit de voornaamste fout van dit seizoen geweest?
Nee, een van de.
Een van de.
Oké.
Ja.
Nou, bovendien, de allerbelangrijkste fout. Je
hebt meerdere keren met neus tegen neus met meerdere spelers gestaan. Hè? Dus niet alleen met Timber, maar met meerdere spelers.
Dit weet jij, dus, of dit is een aanname?
Nee, dit weet ik. Okay. Maar dus dat geeft ook aan van dat die relatie zoals die met Timber gegaan is, ze heeft met meerdere spelers gehad. En dat moet ook, en ik zei het aan het begin, ik vind het prima uiteindelijk nu als je van Persie laat dat die moet blijven. Maar dan moet je eigenlijk al vanaf dag 1 moeten dat soort dingen duidelijk zijn dat het niet meer gaat gebeuren. Om even af te wijken van...
Je wijkt af naar, maar je zegt wel iets heftigs. Want ik bedoel, het zou één keer kunnen gebeuren, dat is al heftig. Maar als het meerdere keren is gebeurd, dat is... Dat klinkt als onwerkbaar
eigenlijk.
Binnen
een selectie met voetballers hebben ook onderling strubbelingen. Ja, natuurlijk ook. Als je het niet heel erg eens bent met een coach en hij pakt je hard aan of ander, weet je, dan gebeurt er wel eens wat.
Maar
dan
is het technisch directeur ook gefaald natuurlijk. Hè?
Ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit als er eens even een flinke ruzie is.
Nee, maar in de zin van wat Geert zegt, heeft de technisch directeur daar natuurlijk ook gefaald. Want precies. Wat jullie zeggen, met Timber en uit zijn contract lopen. Hij was een van de mensen die een bepaald bedrag moest ophoesten, worden opgehoest. En dat is er nooit van gekomen. Ze hebben hem uiteindelijk in de uitverkoop moeten doen. En ik noem die naam nog maar een keer, want je ziet nu wat het is voor een club. Na een krokettenclub als Olympique Marseille, waar ook al, en dat vind ik nog steeds de grootste fout, Partial met een 4-jaar contract op zak, net verlengd, naartoe werd verkocht voor 25 miljoen. Ja, dat vind ik cruciale fouten. Nou, en als die waren gebleven, en je had Hanska nog een klein beetje handgeld gegeven, dat hij niet naar Atletico Madrid was gegaan, maar nog een jaartje had willen wachten, had Feyenoord een fantastisch seizoen kunnen draaien.
Mm. Het had fantastisch moeten worden met Sterling, Harry. Acht wedstrijden, één assist.
Was gisteren een van de momenten die werd uitgezonden op het schakelkanaal, de wissel van de...
Harry, zit er nog topvoetbal in deze man?
Nee, dat weet ik dus niet. Dit was zo slecht. Dit was echt extreem slecht. Hè? Als je iedere speler, als die zonder naam, dat zou laten zien, dan zou iedereen zeggen, wat is dit, joh, voor een koekenbakker? Hè, die mag helemaal niet eens in de buurt van het stadion komen. Dat zou je dan zeggen. Ik hoor, hè, er is heel veel kritiek van Persie er ook, dat we allemaal cynistisch.
Nou, ook het publiek gisteren.
Maar dat krijg je dan. Dat is natuurlijk omdat het in het verleden een grote speler was. En heel duur en weet ik het allemaal. En daar is niks meer van over. Wat ik daar wel aan toe wil voegen. Laat hem de hele voorbereiding meedraaien. Dat hij echt in topconditie weer komt. En dan wil ik het zien. Want je weet, heel af en toe zag je wel het momentje dat hij even snel wegdraait en zo. Maar hij doet alles uit stilstand. Dus hij kan het fysiek helemaal niet aan op dit moment.
Maar moet je er dan nog wel aan beginnen?
Nee, weet ik wel. Maar als jij een complete voorbereiding meedraait, dat je echt weer in topconditie bent, is het misschien wel een goede speler.
Dus je zou hem nu in een ijsbad leggen voor een maandje of twee en dan daarna trekken en dan opgaan.
Maar als je het kunnen voorstellen. Je laat hem een voorbereiding meedoen. En als dat goed genoeg is, dan krijgt hij vanaf dat moment een contract.
Ja, want ik kan me niet voorstellen dat andere clubs hem niet willen. Want ik zei, hij wil daar, allerlei belangstelling. Zeggen ze dan, hoe kan dat nou?
Niet op topniveau.
Nee, natuurlijk niet.
Moet eerst laten zien.
Maar gebrek aan respect, wat Robin zegt. Wij hebben heus respect voor de voetballer Raheem Sterling. Alleen we weten ook dat Premier League meedogenloos is. Ja. Als je daar tempo verliest, verlies je alles. En... laten we wel zijn, het is een persiflage op een voetballer geweest.
We hebben respect voor zijn verleden.
Precies.
Maar de afgelopen 4 jaar heeft hij niets meer gepresteerd.
Nee.
En we worden doodgegooid met data altijd door coaches.
Maar nu niet meer.
Expected goals en weet ik veel wat. Maar bij Borges, die 4 jaar lang 3 goals heeft gemaakt bij Porto. Nou, Sterling die 4 jaar lang niets heeft gepresteerd, die gaan we dan hier naartoe halen. Terwijl we altijd met data bezig zijn. Nou, dat is de belangrijkste data voor een aanvaller. Hmm. Wat heeft hij gepresteerd in aanval? Opzicht. En heb ik het niet over terugverdedigen. Dat kan hij niet meer zo goed. Ja, dat zal allemaal wel. Maar hoeveel goals heeft hij gemaakt de laatste 3 jaar?
Nee. En Sterling is hier gewoon prima ontvangen, hè? Zeker. De supporters kochten de shirts van hem. Gewoon met respect ontvangen. Dus het is helemaal niet disrespect naar hem of zo.
Nou,
totaal
bij zijn
niet.
Debuut in de Kuip klonk er wel iets van cynisme ook wel vanuit het publiek. Hoor. Dat was wel voelbaar. Maar goed. Oké, een andere nieuweling halverwege was Mats Del. Die moest de geblesseerde Divaro Reed natuurlijk vervangen. Reed die zal weggaan. Wat moet je dan als Feyenoord zijn er nu
hoezo?
Met die...
Wacht, dit vind ik zo'n gek verhaal.
Waarom?
Reed zal wel weggaan. Ja, wat is dit voor waanzin, jongens?
Omdat hij erg goed in de markt ligt.
Hoezo? Hij heeft nauwelijks gevoetbald. Nee, hij kan niet verdedigen.
Maar gisteren spat
hij kan niet verdedigen.
Maar gisteren spat het talent er weer vanaf. Ja, in aanvallend perspectief.
Juist. Ja. Maar bij een topclub moet je ook een beetje kunnen verdedigen, hoor.
Ja. Maar jij breekt hier los
dat
hij moet blijven?
Ik vind het echt waanzinnig. Die jongen is totaal nog niet tot ontbolstering gekomen bij Feyenoord. Hij heeft een aantal aardige dingen laten zien. En die moet nu al door Bayern München worden gekocht. Want die ligt goed in. Dan krijg je dus hetzelfde als vorig seizoen. Dat alles wat maar enigszins kan bewegen en verkocht kan worden, dat gooi je weer in de uitverkoop.
Ja, maar hij steekt
Javaro Reed moet eerst maar eens bewijzen, een heel jaar lang, op Europees Champions League niveau en op nationaal niveau, dat het een fantastische rechtsback is. En dan gaan we eens praten om te kijken, ook naar zijn zaakwaarnemers toe, of die inderdaad de Europese top aankomt.
Ja, maar jij weet hoe het werkt.
Nee, maar het is dan zo, de markt is natuurlijk zo. Hè? En hij is nu
maar
nog...
jij bepaalt de markt.
Jawel, maar hij is nu... Hij wil weg natuurlijk, die jongen. Die wil
ze willen allemaal weg.
Hij is nu nog betaalbaar voor een hoop clubs. En als hij het heel goed gaat doen in de Champions League, bij wijze van spreken, en hij gaat beter verdedigen...
Maar wil hij dan weg of willen ze zaakwaarnemers hem verkopen?
Ja, dat is aan meestal natuurlijk.
Wacht even,
zijn vrienden hebben
niet
allemaal
door elkaar, want dat verstaan jullie niet meer.
Maar ik kan wel echt een beetje boos om worden.
Maar zijn vrienden komen in de duurste auto's en die hebben miljoenen. En daar wordt hij ook door beïnvloed natuurlijk. Hij wordt ook beïnvloed door zijn omgeving. En ik kan me voorstellen, als jij dat ziet, en als je het bij het Nederlands elftal of... Je weet wel.
Hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld?
Weet ik wel, dat weet ik wel. Maar zo is de markt tegenwoordig.
En voor het seizoen?
Vroeger had je spelers die speelden 15 jaar bij dezelfde club. Dat bestaat ook niet meer. Dat is nou
maar
eenmaal...
Maar ik wil even waken dat je een keer naar
vroeger... een poeletje op voor de uitzending.
Ik weet het niet.
Nee, maar Emiel, een goede vraag. Wil Feyenoord wel dat Riet weggaat?
Ik denk dat ze daar een flinke som geld van welke Europese club dan ook...
Er gaat niemand nu meer 20 miljoen meer dan voor Riet betalen. Sowieso niet.
Dus
moet je hem dan wegdoen?
Nee.
Nou, de vraag is beantwoord.
Oké.
Dank je wel.
Harry, meest gewaardeerde nieuwe speler. Ik ga nu echt door. Meest gewaardeerde nieuwe... Bos, Watanabe of Valente?
Bos. Ja, maar zijn bek.
Maar dat kun je niet tegen, hè?
Nou, nee. Maar ze hebben het hartstikke goed gedaan. Maar ik vind Valente de beste aankoop, laat ik het zo zeggen. Dat wordt gewoon een goede speler. Dus die is in ontwikkeling nog.
We hadden het over Mats Del, hè? Ja. Want dat was je eerste vraag.
Ga je nou wel Valente naar Del?
Ja. Okay. Kijk, ik denk dat Mats Del nog zeker talent heeft voor Feyenoord. En die is in één keer nu in de diepe gegooid bij Feyenoord. Maar ik denk als je Mats nu, zeker straks met ervaring in de Champions League, en ik zeg niet dat hij alles moet gaan spelen, maar dat er nog wel rek in Mats Del zit.
Ja, moet hij wel zijn vooruit weer een beetje weten te vinden in de versnellingsbak van zijn kleine
dieseltje. Ja, dit is anders dan bij de Go Ahead Eagles spelen, waar je misschien gratis een beetje naar voren kan
ik
lopen.
Ik denk dat hij heel veel last heeft gehad van plotseling opkomende druk die hij voelde bij een grote club.
Kunnen, maar ik zie nog zeker echt grote groeimogelijkheden.
Ik vind het wel zonde van het geld om een back te kopen. Dat vind ik altijd zonde van het geld. We hebben er genoeg opgeleid uit de jeugd. En of het nou Riet is of Malasia, noem ze allemaal op. Gewoon jonge gasten. En dat worden allemaal prima bekkies.
Maar Harry, als je een goede bek hebt zoals Dumfries, weet je, daar kan je toch echt wel behoorlijk je speelstijl ook aan laten afhangen.
Het zijn bijna allemaal voormalige buitenspelers. Daarom verdedigen ze niet altijd even goed. Maar ze zijn in aanvallend opzicht, hè, met voorzetten en ze komen door over die vleugels. Dat zijn ze gewend als speler van jongs af aan eigenlijk al. Ja. En dan komen ze daar tekort om op de plek van Hans Moussa en zo te spelen. En dan schuif je langzaam achter. En daar zijn plenty voorbeelden. Van Bronckhorst.
Malasia die mag nu weer weg bij Man United. Het contract loopt af. Misschien is dat nog wel wat. Geertruiden. Sunderland wil niet met hem door. Kan misschien ook wel worden opgepikt. Zijn misschien kansjes. Dat zouden dan kansen moeten zijn voor de nieuwe technisch directeur, Emile. Rigaud is nagenoeg rond, begrijpen wij. Dat gaat snel bekend worden gemaakt. Dat geldt trouwens ook voor Eenhoorn.
Daar is ook de bevestiging. Nog worden, hè, donderdag.
Ja, maar goed, de bevestiging is bijna daar. Dat die twee gaan komen.
Dat lijkt me een heel goed deal.
Ja, op wat gebaseerd?
Gebaseerd op de kwaliteiten van Robert Ehner. Maar goed, dat lijkt me heel duidelijk. Daar heb ik al eerder wat over gezegd. Ja. Gouden kans voor Feyenoord om een directeur, algemeen directeur van dat niveau binnen te kunnen halen. Rigaud heeft zijn 13 jaar Club Brugge van de laatste 2 jaar technisch directeur. Als ik kijk wat ze daar hebben aangetrokken. Als ik kijk hoe ze het DNA van die club hebben bewaakt. En hoe ze iedereen daar in België de loef afsteken al jarenlang. En ook op transfergebied bizarre bedragen hebben binnengehaald, dan denk ik, dan haal je iemand binnen die, ik zal het toch over data hebben, die echt zijn waarde heeft bewezen. En bovendien, hele belangrijke factor, met Eenhoorn en met Rigaud, en ik hoop ook nog steeds met Van Bronckhorst, wat ik al eerder zei, ga je mensen binnenhalen die gewoon eens een keer hun mond kunnen houden zolang het duurt. Want overal verschijnen altijd maar weer berichten over Feyenoord. Of het nou gaat op, nu ook alweer met Adrie Poldervaart, onder 21 coach. Ja. Je denkt werkelijk, wie lekt dat toch allemaal bij Feyenoord? Wie heeft daar een belang bij om journalisten constant maar die visjes toe te gooien, waardoor het constant onrustig blijft? Natuurlijk, de journalisten die spinnen de garen bij. Maar het is absoluut niet in het belang. Er moet rust komen en er moet kwaliteit komen daarbovenin. En geloof me, dan kan er echt iets heel moois gaan gebeuren volgend jaar.
Harry, gaat er niet één rustige factor? Hij heeft het over rust. Ja. Worden gemist volgend jaar? We zagen gisteren wat geëmotioneerde Trauner. Ja. Geweldig spandoek trouwens nog, hè, met de kale kletser. Wat was dat ook weer?
Kale klets? Ik vind het toch wel
kale klets.
Ja. Hangt er vanaf hoe je gaat spelen. En dat weet ik bij Van Persie op dit moment niet, hoe hij gaat spelen.
Maar ga je zijn routine missen van Trauner?
Nou ja, routine moet je altijd bij een club als Feyenoord. Als je Champions League, daar heb je routine nodig. Alleen ik vraag me af of hij het nog aan kan lopen als jij wat verder van de goal gaat spelen.
Dat.
Ja. Hè, want ik zag gisteren ook weer toch één of twee er opeens op snelheid doorheen zijn. En dat is toch een moeilijk geval.
Het was makkelijker voor hem met Hansko naast hem.
Ja. Dus dat is heel, of je moet er iemand naast zetten.
Nu had die Kraaienveld
Koeman had dat vroeger ook. Hè. Dan stond er even een snelle. Bij Feyenoord was dan, hoe heet hij?
Ivan Nielsen.
Ja, maar nee. Maar er moest wel snelheid zijn om dat te corrigeren. Hè. Koeman was natuurlijk een geweldige inspeler van Paaserman en inschuiven in het middenveld. Maar er moest wel snelheid omheen staan, omdat op een hoog niveau word je weggelopen.
Maar de kale kletser, want dat woord zag ik net, die zal worden gemist. Nog even afsluitend waar het toch deze recap over Feyenoord betreft, Geert. Het was ook het jaar van de doorgebroken spelers met Van der Elshout, Kraaienveld, Shaquille van Persie. Alle drie veelbelovend?
Toch wel. Ondanks dat Shaquille van Persie natuurlijk de speler is die heel veel mensen graag zien. Met mooie acties, mooie doelpunten.
Gisteren ook even kunnen invallen tegen
Peck. Dus heel knap dat hij nu alweer terug is. En goed dat hij ook weer eventjes mocht invallen om toch weer te laten zien dat hij terug was.
En zijn vader te helpen.
Ja, maar dat probeer ik te scheiden eventjes. Het is goed voor hem dat hij terug is. En die jonge jongens, die andere jonge jongens die je noemt. Het is gewoon heel goed dat er ook nog steeds vanuit de Feyenoord jeugdopleiding jongens doorkomen in één. En wie dat dan ook zijn, is niet zo belangrijk. Maar het is wel, die mensen daar, Varkenoord, die zijn, steken heel veel tijd en energie in al die spelers.
Maar is het potentiële topjongens?
Ja, dat vind ik nog te vroeg.
Shaquille van Persie heeft het in zich om een topvoetballer te worden.
En daarom is het jammer dat zijn vader trainer is, vind ik echt.
Ja, maar daarom heeft Van Persie hem ook heel even laten, ja, weet ik wel, laten rijken aan het venster op het laatste ook nog zo. Want het helpt misschien ook nog wel Robin zijn positie.
Nee, maar naar een nieuwe seizoen toe, als die jongen fit is, als een hele goede speler. Maar dan zit je wel met dat vader-zoon gebeuren. Dat zou ik niet willen in mijn selectie.
Hmm. Sparta, of Feyenoord is tweede geworden, Sparta tiende. Excelsior 13e. En dat allemaal na een spectaculaire derby gisteren. De 2-3 overwinning voor Excelsior op het kasteel. Maar Emiel, wat klopt er bij Excelsior en wat klopt er helemaal niet bij Sparta?
Speelstijl. Ik vind Sparta eigenlijk bedroevend voetballen. Uiteindelijk komt het altijd weer neer op de lange bal richting Lauritsen. En dat wordt dan volgend jaar waarschijnlijk Zonneveld.
Ja.
Die brengt dan misschien nog iets meer agressie, maar iets minder.
Zie jij in Zonneveld een potentiële eerste spits bij
Sparta? Nou ja, het zal wel
moeten.
Want, wie anders?
Nou ja, je kunt toch je de
maar gisteren ook weer, als je keek, hebben we nog stukken daarvan zitten kijken. Clement. Ja, weet je. En altijd maar dezelfde spelers laten staan.
Gewisseld,
ja, maar altijd dezelfde spelers laten staan. Ik bedoel, er zat ook weinig evolutie in dat elftal van Stijn en Vito van Krooi. Mijn god, die hebben ze gehaald. Daar hebben ze ook helemaal niets aan gehad. Dus ze hebben heel erg vertrouwd op datgene wat 2 jaar geleden zo succesvol was. Ook met Maurice Stijn, waarvan ik ook niet zo heel veel energie meer zag terugkomen eigenlijk. Ook nooit eens met een wissel iets veranderen of wat dan ook. Ja, ik vraag me werkelijk al waar de Sparta supporters zijn. Ik ken er wel een paar. Er wonen er een paar bij mij om de hoek. Hè. Abel zal wel zitten te kijken. Die denkt, ja, waar heb ik naar zitten kijken?
Ze beginnen altijd zo flauw. Het is al die eerste helft kan je echt overslaan altijd bij Sparta.
Ja, maar dat is toch ongelooflijk?
Ja, nee, maar het hele seizoen...
Sparta heeft altijd gestaan voor een bepaald soort energie in wedstrijden. Ja. Zeker thuiswedstrijden.
Want Excelsior domineerde, Harry, op het kasteel. Ja, hoewel ze het nog wel bijna uit handen gaan.
Nee, maar die hadden gewoon 5-1 kunnen winnen, die wedstrijd. Ja. Gewoon op alle fronten beter dan Sparta. En ik weet wel, hoewel ik het wel heel raar vind, omdat Sparta nog wel een beetje voor iets speelde. De kans was 1% misschien, omdat natuurlijk Groningen tegen Heracles moest. Maar Excelsior die speelde helemaal vrij uit natuurlijk. Dat is ook wel fijn spelen. Maar Sparta die had er echt nog iets om voor te spelen. Maar het leek wel of het andersom was.
Nou, ik heb de laatste weken het idee gehad dat de spelers van Sparta en de trainer niet heel erg op die play-offs meer zaten te wachten.
Nee. Maar goed, Excelsior dus 13e op maar één punt van plek 11. De laatste 4 wedstrijden 3 keer gewonnen. 1 keer gelijk. Waar halen ze dit vandaan?
Nou, dat dus verrast me helemaal niet. Ook in die periode dat Excelsior 2 maanden geloof ik niet won.
Nee.
Heb ik hele leuke wedstrijden van Excelsior gezien die maar ten nauwe nood werden gewonnen. Waar verdedigend af en toe dan niet goed verdedigd werd, maar waar uiteindelijk een scorend vermogen het probleem was. En dat is het hele seizoen een beetje geweest. Maar ik heb wel vanaf september tot aan nu gisteren heb ik een Excelsior gezien met een visie en een idee hoe ze willen voetballen.
Ja.
En als in die periode, als ze een spits hadden gehad die misschien wat meer gescoord had, of ze hadden wel de kans wat meer gemaakt, had Excelsior nog hoger gestaan.
Een Geert en Oude, een Harry van der Laan.
Nou, in ieder geval iemand die, die de ballen erin schiet. Het had geen eens een bal virtueus hoeven zijn, maar iemand die wel de doelpunten maakte.
Zo is het. Hoe dan ook, uiteindelijk een sterk en zeer knap einde van het seizoen voor Excelsior.
Ja, nou, we zijn er bij Excelsior wel goed in om het seizoen goed te eindigen. Dus dat is niet voor het eerst dat we, als de prijzen verdeeld worden, er ongekend bij zijn. En vorig jaar hebben we een hele mooie eindsprint gehad en dit seizoen weer. Dus het zou volgend seizoen een mooie doelstelling zijn om nog iets constanter te kunnen presteren. Maar ja, als je ziet hoe we dat dit jaar hebben gedaan, is het fenomenaal. Fenomenaal, ik geloof in de afgelopen 20 jaar heeft Mitje van der Gaag 1 seizoen gehad met 40 punten. Dus zou je kunnen zeggen dat het nog succesvoller. Maar dit is van Excelsior absoluut de buitencategorie wat wij als team hebben gepresteerd met deze selectie. Absoluut het onderste uit de kan gehaald. Kunnen we heel erg trots op zijn allemaal.
Ja, het gaat over dat scorend vermogen. Naujoks die kopte wel gisteren weer knap binnen.
Dat is een grote aanwinst.
Zijn 10e goal alweer. Die heeft nog een 2-jarig contract, Harry. Ja. Die gaat wat moeite opleveren, denk je?
Want het is een aanvallende middenvelder eigenlijk. Ja. En dan in de dubbele cijfers. Prima, zo hoort het.
Mag ik nog even terugkomen op mijn punt wat ik al eens eerder hier gemaakt heb?
Je onderbreekt nu toch niet Harry, hè? Want dat wilde je niet.
Nee, Naujoks, Hartjes, Hatenboer. Ja. Middenveld van Excelsior vorig jaar.
Ja, geweldig.
Waren alle drie echt kleine icoontjes van de jeugdopleiding van Feyenoord. Hebben ze alle drie laten gaan. Ik vind dat ze Hatenboer moeten kopen. De Ajax en PSV willen hem ook hebben. Die kost ongeveer, denk 3 miljoen. Maar is ze spelen, als je dan toch over data hebt. Ik heb het laatste prachtig staartje gezien. In Europa, 7 topcompetities. Spelers die een voorwaartse paas steeds durven geven. Staat hij in de top 5, hè? Met P3, Met dat soort spelers staat hij daar gewoon in, hè?
Het is wel, maar... ik vraag me af, jij noemt deze drie namen, wie er nu op dit moment beter is dan Tagalin en
Stijn.
Ik geloof niet dat een van hun beter is.
Ik denk dat Hatenboer zich op dit moment bewijst op een niveau. Daar is niet voor niets dat grote clubs belangstelling al eerder voor hem hebben getoond. Met zijn passie meteen voorwaarts. Het spel al eerder zien. Dat is een kwaliteit. Nee. Hè? Nee. Het spel al eerder zien. Ja. Niet Tagline is geweldig in de zin van balletjes ophalen en balletjes doorgeven. Maar echt iemand die het spel versnelt.
Jawel, maar ik denk dat zij nog een volgende stap eigenlijk moeten maken. Dus bij Twente of zo, of Utrecht, om, hè, zoals CGL bij Utrecht.
Daarom hadden ze
dat is weer net een niveautje hoger. En dan is de stap kleiner natuurlijk.
Fijn dat ze gewoon onder contract moeten houden, al die jaren. Gewoon uitlenen,
kijken. Ja, tuurlijk. Dat ben ik met je eens.
Sparta, Hardy, dit seizoen enige tijd vijfde gestaan, zesde gestaan. Wat heeft daar nou mis kunnen gaan? Dat enorme verval.
Nou, je leeft een beetje boven je stand. Daar begin je natuurlijk mee. Hè. Sparta heeft geen ploeg voor vijfde of zesde. Maar waar ze nu ongeveer geëindigd zijn, dat is heel normaal. Tiende, negende.
Dat is ook de tiende begroting die ze hebben.
Dus. Maar, en daarna is er toch wat gaan morrelen in de selectie. Maar wel, vind ik, vanaf het moment dat duidelijk werd eigenlijk, dat Stijn niet ging verlengen.
Ja.
En dan,
maar hoe
dan
moet je daar dan mee omgaan? Je moet natuurlijk een club laten weten. Ik kap ermee. Die moet je de gelegenheid geven om naar de volgende te gaan.
De ene trainer weet dan toch nog wel de groep te raken. En een andere trainer lukt dat niet meer. En hij is in die tweede categorie terechtgekomen. Er zijn al twee momenten dat moeilijk is voor een coach. En dat is dat dit dus. Je neemt afscheid van een club. En die andere is als jij een kleedkamer binnenloopt als hoofdtrainer. En de boel wordt niet rustig. Of rustiger. Dan kan je ook stoppen.
En wat er in de kleedkamer met Bruno Martinsini is gebeurd.
Ja, oké. Okay. En dat heb ik ook helemaal nooit begrepen. Dat is een aantal weken geleden gebeurd.
Ik vind het echt een schandvlek.
Er is heel veel ruzie geweest. Ja, we hadden het erover. Een clash tussen trainer en speler. Dat kan altijd een keer gebeuren.
Hè?
Ja. Maar daarna ga je met elkaar even zitten. En dan is dat opgelost over het algemeen. En hij was ook heel belangrijk, vind ik, voor de jonge spelers. Want hij echt piepjonge gastjes. Waar hij mee liep te voetballen daarachterin. En dan heb je juist zo'n vent keihard nodig. Onbegrijpelijke keuze van Stijn in dit geval.
Vergeet ook niet dat... Stijn heeft vooral veel met dezelfde spelers gespeeld. Een aantal jongens. En dat ligt ook vaak aan de jongens zelf. Hè? Dus ik neem het daar niet voor de jongens op. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je op een gegeven moment uitzichtloos bent in het krijgen van basisspeelminuten, laat ik het maar zo zeggen. In plaats van dat je nog een kwartier speelt. Ik denk dat je op een gegeven moment ook denkt dan, nou, zeker als Sparta veilig staat als wisselspeler van ja, ik moet hier elke week opdraven. Maar het zal wel. Ik denk dat dat ook absoluut meegespeeld heeft.
Ja. Even Maurie Stijn laten horen over die uiteindelijke tiende plaats voor Sparta.
Als je van tevoren je doelstelling hebt en je wil tussen 8 en 10 of tussen 8 en 12 eindigen, je eindigt tiende. Je hebt veel spelers door laten breken. Je hebt heel veel spelers verkocht. Ik denk dat de club heel ongelooflijk in beweging is geweest. Alleen de afdronk is dan wel zuur. Want als je het hele seizoen 13e, 14e, 15e staat en je wordt tiende, nou, dan zegt iedereen goed. Alleen nu heb je 50 gestaan, 6e, 7e. Ja, en dan is de afdronk, ondanks dat de doelstelling gehaald is wel zuur voor alles en iedereen. En dat is toch wel wat een beetje blijft hangen.
Ja, Emiel, hij gaat waarschijnlijk op voor een sabbatical. Want in Nederland is er nu geen club voor hem beschikbaar.
Dat zo?
Nou ja, waar zou hij naartoe moeten in Nederland?
Nou, weet ik veel. Gaat hij wel een buitenlands avontuur weer aan.
Ja, Antwerpen is weer beschikbaar. Om maar wat te noemen. Maar
er zijn genoeg baantjes, hoor.
Wat is zijn erfenis bij Sparta?
Dat was, voordat hij naar Ajax ging een paar jaar geleden, dat leek heel wat. En we moeten nu constateren dat er heel weinig over is. Want we weten ook nog dat er een aantal spelers, de Kitolano's en de Lauritsen transfervrij de deur uitlopen.
Ja.
Dus er moet een hele nieuwe hiërarchie gebouwd gaan worden.
Dat laatste kan de coach natuurlijk niks aan doen.
Wat is dan de erfenis?
Ja, maar begrijp ik ook niet. Hoe kan het dat zulke spelers, de belangrijkste spelers, gratis de deur uitlopen? Dat begrijp ik niet helemaal, hoor.
Er waren de afgelopen jaren echt wel mogelijkheden. Alleen dan kwam de speler er met de club niet uit. Er waren de clubs er wel uit, maar dan wilde Lauritsen bijvoorbeeld niet naar Mexico, om maar wat te noemen.
Nee, maar ja, dus dat blijft toch een moeilijk vraag. Je moet op een bepaald moment toch als leiding, je hebt natuurlijk een toko te handelen, dan moet je keiharde beslissingen innemen soms.
Ja.
Dus
ja,
je moet Lauritsen verkopen, 2 jaar geleden, bij wijze van spreken.
De erfenis is niet alleen van Stijn, maar ook de erfenis is ook nog van iemand die er dan nog zit, is van de directeur van Sparta.
Bedoel je de algemeen of de technisch?
Nee, de technisch directeur. Die ook nog een aantal spelers heeft. Waar hij van zegt, van ja, wil ik daar volgend seizoen nog wel mee? Misschien zijn dat er ook wel een stuk of 4, 5. Plus die 2 nog bij. Betekent die 7, 8 nieuwe spelers nodig heeft.
Ja. Van Aanholt, Clement.
Nou ja, Jens,
Dorstra.
Ja, ja. Die moet die allemaal doorgesaneerd worden.
De echte aanvoerder moet hij vervangen.
Ja.
De jongen van die zijn zoon bij PSV speelt.
De Koesman. Nee,
ja. Ja, de Koesman, ja, dat is de echte aanvoerder.
Oh, die noem jij de echte aanvoerder in de kleedkamer.
Dat is de echte aanvoerder van Sparta.
Maar we hebben het nu over spelers. Ik hoor een paar namen vallen die gewoon klaar zijn.
Ja.
Hè, dat is op, die zijn oud, versleten. Oké, okay, dat, nee, maar dat allemaal overkomt dat, ja, ons dat op een bepaalde leeftijd. Maar je basisspelers, je topspelers, die moeten goed verkocht worden. Daar leeft Sparta van. Ja. Die leeft niet van die oude spelers die een keer met hun carrière stopt. Dit zijn Kitalano, Lauritsen.
Maar ze zijn bij Sparta heel blij, want ze hebben halverwege het seizoen Oefkeer kunnen verkopen voor een hoop centjes.
Ja. En is er ook genoeg jeugd om dadelijk goed te verkopen? Santos is toch een groeibriljant. Ja. Martens kan dat ook zijn.
Nou, heb je in ieder geval een keer een goal gemaakt, Santos.
Ja, mooie goal.
Heel erg blij mee. Want...
Ze hadden Nelissen volgens mij in de jeugdopleiding lopen. En die heeft Ajax inmiddels alweer weggehaald.
Ja, die gaat Ajax, ja.
Ja.
Ja, ja.
Nee, maar Sparta van jaren eruit altijd geleefd van de verkoop van goed zelf opgeleide spelers of goed gescouten spelers.
Ja, ja.
En nu heb je er een aantal en die lopen gratis de deur uit. Dat is voor mij onbegrijpelijk.
Geert, wie is de ideale opvolger van Stijn?
Nou, er zijn twee kandidaten waar ik me best wel in kan vinden. Rogier Meijer en Paul Simonis.
Ja.
En Rogier Meijer is...
René Haak wordt ook genoemd, hè?
Nou ja, dat is wel een hele verschillende keuze. Dus of je gaat voor een jonge trainer zoals Rogier Meijer, die bij NEC prima werk heeft geleverd. En die niet te groot is geweest om een tussenbaantje te nemen als assistenttrainer bij Leverkusen, volgens mij.
Onder Ter Hag afhankelijk.
Precies, dus dat vind ik ook heel mooi dat je dat dan ook nog doet om bij zo'n trainer te kunnen werken. Dus ik vind dat Rogier misschien zichzelf die kans wel wil geven en Sparta ook.
Ja. Ik weet nog een naam.
En dat was?
Ruben de Nijl.
Ja, maar ik weet niet of...
Even een steentje in de vijver.
Of, nou nee, Sparta heeft zich erover uitgelaten. Die zeggen, wij vinden de Nijl niet ervaren genoeg.
Ja, maar ja... ja
misschien dat ze daar gistermiddag daar toch weer iets anders over dachten.
Weet je, we hebben het hier over gehad. Weet je, ik kan niks negatiefs zeggen over... Dat wil ik ook helemaal niet. Ruben de Nijl heeft het gewoon als een beginnende trainer... Bij Excelsior, met een hele duidelijke... We hebben het er net over gehad, hele duidelijke speelwijze... Heeft hij het heel goed gedaan... En een goede stap voor hem, de volgende stap, is een club als Sparta. Zeker. Ik was het behalve vrijdag niet met hem eens hoe hij over Van Persie, zijn vriend Van Persie, dat vond ik een beetje te ver gaan.
Hoe, in welke zin?
Nou, hij zei dat Robin een fantastische trainer was enzovoort. Toen dacht ik, nou, weet je, hij kan het misschien worden. Maar om nu al te zeggen dat Robin een fantastische trainer is... dat vind ik een beetje vroeg om te zeggen. Dus de enige kritiek wat ik op Ruben de Nijl heb... voor de rest vind ik dat hij heeft laten zien in een paar jaar Excelsior... geen poeha-trainer. Duidelijke antwoorden, goed verhaal, een goede tactiek.
Kent Sparta goed trouwens,
ja,
de club.
Precies. Dus ik vind het een
maar inderdaad... Maar niet gewoon een contract bij Excelsior dan?
Tuurlijk.
Ja, maar laten we dat even vergeten. Want voor geld is alles op te lossen.
Oh ja.
Ja, maar ik denk Excelsior wel heel erg blij met hem is.
Tuurlijk.
En dan moet je weer op zoek naar een trainer van dat niveau. En in die prijsklasse noem ik het maar even. Dus, die staan er niet om te springen. Nee. Ik dacht dat Mitchell van der Gaag ook nog eventueel
in beeld was. Ja, sick weer even. Maar hij is geloof ik uiteindelijk toch nooit concreet kandidaat geweest.
Nou, dat lijkt me een uitstekende trainer voor Sparta. Sparta-achtergrond als voetballer. Heel veel meegemaakt. Op hoog niveau ook getraind met Liverpool en weet ik het allemaal.
Nee, Manchester United.
Dus dat is echt een gozer waar je mee vooruit kan volgen.
Gisteren op het kasteel bij die derby tussen Sparta en Excelsior zagen we de laatste minuten als betaald voetballer van de Guzman bij Sparta. Je noemde net al eventjes. En Van Duinen bij Excelsior. Laten dat nou twee hele goede vrienden zijn van elkaar. Die hebben samen bij Ovi Kreta gespeeld. Gaan goed met elkaar om. De Guzman, Emiel, wil ik hier nu toch eventjes een soort van eren.
Zeker, hij verdient die.
Want hij is een ongelofelijke topvoetballer.
Heel erg onderschat. Een beetje de Clarence Seedorf van de Rotterdamse velden.
Ja. Nou, ja, ben je nu cynisch of meen
je? Nee, helemaal niet. Ja. Nee, helemaal niet. Die jongen heeft... Ik noem hem niet voor niks Seedorf. Een beetje vergelijkbare stijl. Een allround middenvelder die kon scoren, controleren. Ook op 8 spelen, ondersteunen. Hij kon eigenlijk alles. En ik denk dat hij... misschien... Bijvoorbeeld bij Napoli was het niet zo geweldig allemaal. Nee. Daar heeft hij, geloof ik, met de technisch directeur nog een klein robbertje letterlijk uitgevochten. Maar ja, hij had de potentie gewoon en heeft het ook laten zien. Laten we wel zijn, hij was gewoon basisspeler 2014 in het Nederlands elftal.
Ja, WK toch?
Ja,
2K.
Hij is misschien alleen iets te lang doorgegaan. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je als voetbal zo lang mogelijk wil voetballen. En dat je er moeilijk afscheid van kan nemen. En de een doet het wat makkelijker dan de ander. Maar ik denk als je 2 jaar lang... niet zoveel wedstrijden speelt. Hij heeft natuurlijk ook blessures gehad. Ja, zei misschien achteraf dat hij zegt, misschien had ik iets eerder gestopt.
Maar goed, na gisteren zit het er dus op voor Jonathan de Guzman als voetballer.
Ja, ik heb eigenlijk al een tijdje genomen om afscheid te nemen. Dus vandaag natuurlijk is het wel de laatste dag als profvoetballer. Maar ik heb al eigenlijk heel het seizoen tijd genomen om echt afscheid te nemen. De kleedkamer, waar wij eten, de trainingsvelden, et cetera. Dus ja, vandaag is natuurlijk het einde. Maar ik heb eigenlijk het hele jaar ook genomen om dat te doen. Als geboren Canadees naar Rotterdam verhuizen. En dan echt de opleiding van het Nederlandse voetbal opgeleid. En dan nog een WK mee kunnen maken in Brazilië. Dat is toch wel het hoogste punt.
Hij is overigens niet verloren voor Sparta, want hij gaat in de jeugdopleiding actief zijn.
Talentvolle kinderen.
Nou ja, één bij PSV natuurlijk. Ja. Hè? Hadden we nog even het hoop dat ze misschien... Hij gaat naar Sparta natuurlijk, maar...
Ik was afgelopen Hemelvaartdag was ik bij een toernooitje in het altijd gezellige Tricht.
Tricht, waar ligt dat ook alweer?
Geldermals, hè?
Oh ja.
En daar speelde onder andere de JO10 van Sparta. En daar zag je eventjes wat Sparta op dit moment met hele jonge spelletjes wil in de jeugdopleiding. Dat komt natuurlijk van onze grote vriend
Nathan
Rutjes vandaan. Ja. En dat vond ik heel bijzonder.
Ja, wat
ik
zag je?
Nou, dat er een paar hele duidelijke opdrachten waren. En dat is vooral ze speelden 7 tegen 7 over een half veld. En dat ze niet al die andere teams hebben een opstelling. Dus 3-2-3 of 3-3-1, 7 spelers geloof ik. En bij Sparta niet. Die moeten gewoon gaan indribbelen en vanaf daar gaan voetballen. Daar zie je niet dat de keeper rechtsback moet aanspelen. Nee, de keeper moet ook door het midden dribbelen. Die moet door het midden een inspeelbal gegeven. En vanaf daar...
Nou, Nathan heeft het begrepen wat Paris Saint-Germain en Bayern München wilden zeggen in die ene wedstrijd. Dus ze moeten weer spelen, ze moeten dribbelen, ze moeten voetballen.
Een hele slechte veldbezetting.
Maar het gevolg daar...
Top met je veldbezetting.
Het gevolg daarvan is wel, en dat is even wennen, want ik heb er ook nog geen mening over, hè, want ik wil het gewoon wat vaker zien. Het gevolg is wel dat ze bijna al die wedstrijden verliezen.
Okay. Ja, omdat er geen veldbezetting is.
Omdat er geen veldbezetting is. Tegen Feyenoord of Bayer Leverkusen.
Komt wel, Geert.
I know, maar het is wel een hele andere gedachte.
Laten ze eerst leren spelen.
Dat
met
is
die
toch
bal.
Geen spelen, jongens.
Maar Feyenoord ziet het, ziet het anders, hè?
Nee, joh, dit slaat nergens op, joh. Je moet gewoon... het is voetbal, is een opstelling. En daarvanuit ga je spelen.
Maar
dan gaan we allemaal op één lijntje. Zo een beetje in.
Het is een beetje kaskassen.
Was het wel een wedstrijd? Was het geen oefening.
Jongens, het loopt een beetje weg na het afscheid van Jonathan de Guzman.
Ik vond het heel interessant.
Het was het ook voor even.
De toekomst van Sparta staat hier op het spel.
We willen nog even naar een afscheid van een andere speler gisteren, die zowaar in de basis stond. Mike van Duinen, de spits van Excelsior. Ja, keek hij nou uit naar die dag gisteren?
Ja en nee. Enerzijds was het natuurlijk mijn laatste wedstrijd voor Excelsior. Dus dat is natuurlijk het minder leuke ervan. Aan de andere kant... Ja, dat je in de basis mag starten, dat is natuurlijk niet iets waar je op rekent. Aan het begin van het seizoen heb ik een beetje uit nood veel wedstrijden in de basis gespeeld. En daarna natuurlijk een stuk minder. Dus het is niet iets waar je op rekent, maar wel waar je heel erg blij mee bent.
Kort hoogtepuntje?
Ja, mijn goal tegen Twente dit jaar. Dat was mijn persoonlijke hoogtepunt. Als ik voor het team moet kijken, dan waren er denk ik heel veel. Je noemde dan een paar Ajax uit en nu vandaag Sparta uit. Maar het allermooiste en allerbelangrijkste dat de club Excelsior in de Eredivisie blijft. Want ik vind het een prachtige club en dat zie ik graag op het hoogste niveau.
Ja, dat voor mij ook wel echt wel weer zijn waarde gisteren.
Hij heeft een stijl afscheid gedaan.
Waar gaat hij nou heen?
Nou, dat is nog de vraag. Dat ligt nog een beetje open. Amateurs zou kunnen, maar misschien toch ook nog ergens wel betaald voetbal nog een jaartje.
En Pinch hit er bij ADO, let op.
Ja, maar hij heeft afscheid genomen, hij heeft niet gescoord.
Nee.
Ja, echt gemeen.
Nee, maar dit is het grapje. Maar hij heeft 1 goal gemaakt.
Ja, hij is wel begonnen bij die 0-1,
hè? Daar moest hij een contract voor hebben.
Ja, scoort hij je laatste profwedstrijd?
Ja, natuurlijk.
Komt
er wel
in, hè?
Is het echt waar?
Het mooie is dat
het waar ook.
Heb jij gescoord in jouw afscheidswedstrijd? Nou, daar heb ik aan meegedaan trouwens. Toen heb je gescoord.
In mijn laatste profwedstrijd voor in de Verenigde Staten heb ik inderdaad gescoord.
Oké, jongens, we gaan afronden. Ik heb van jullie wel. Hoe ziet de zomer er eigenlijk uit, Emiel?
Hoop.
Ik hoop heel zonnig.
WK.
Ja, ik ga het zeker vol. Ik ben heel benieuwd naar Curaçao. Nu Cor en... Want Cor gaat ook mee. Het is Cor en Don. Cor en Dick zijn we samen natuurlijk. Ja. Ik vergeet het bijna. Dat Dick het gaat doen. Maar dan gaat Cor het natuurlijk ook doen. Ja. Dus die gaan we zeker blijven volgen. En dat wordt natuurlijk aangeschoten wild, Curaçao. Dus met andere woorden, wordt interessant. En er zijn veel Rotterdammers daar actief.
Zeker.
Harry? En ik hoop op 3-5-2. Met Nederlands elftal. Met Malen en Gakpo erin. En geen Depay.
Ik hoop dat het goed golfweer is.
Ja.
En daartussendoor een beetje voetbal.
Ja. Ben ik mee eens.
Nou, een beetje wachten. Training kan geen kwaad, want je bent gedegradeerd.
De wedstrijden zijn s'nachts.
Heb je wat gehoord?
Dan zijn wij zijn gedegradeerd.
Wij met ons team zijn gedegradeerd. Ja. Vanuit de hoogste afdeling. Van, zeg maar vanuit de Eredivisie.
Oh, Geert, we zien jou ook weer in het nieuwe seizoen.
Ben je te gaan padellen? Of?
Nee, helemaal niet.
Zeker.
Oké, nou dan ronden we nu echt af. Dank
ik kom
jullie wel.
Weer als zij er niet zijn dan, hè?
Ja, want dan wil je iets meer spreektijd.
Nee, gewoon iets rustiger.
Oké, ja, het was af en toe wat
ja,
druk.
Ja, was het te druk?
Nee, joh, dat
hangt aan de leiding.
Hij is ook
van de leiding.
Maar hier valt geen leiding aan te geven. Of ik heb gefaald.
Word
dat kan
vervangen,
ook.
Word jij vervangen trouwens volgend seizoen?
Ik hoop het toch van niet. Ik zou dit niet willen missen. Wil jij dat ik me word vervangen?
Waarom stel je die
deed die vorige week ook al, hè?
Gemeen, hè?
Ja, vorige week deed
hij
het ook.
Te hakken.
Dan krijg ik allemaal reacties van die Den Oude heeft wel gelijk.
Ja, maar af en toe moet je wat kritischer zijn.
En
wel
een beetje verversen.
Nee, maar ik ben tevreden.
Oh, dat zou wel. Dankjewel, Emiel Schelvis, Harry van der Laan en Geert den Oude. We zijn er vrijdag gewoon weer met FC Rijnmond. Alleen dus niet met dit geweldige trio, maar dan weer met andere gasten. Bedankt voor het kijken en tot vrijdag.
Oh ja, ja.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.